Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil het weer met u hebben over het boek Job, zoals ook al ik had aangegeven dat we daar een serie over willen gaan houden. Ik vind het wel mooi, de vorige keer hebben we wat de toekomst brengen mogen gezongen na de preek en nu voor de preek. En eigenlijk is dat lied eigenlijk een prachtige weergave ook van heel veel dingen die we ook in het boek Job vinden. Om destijds willen ga ik niet het hele gedeelte lezen van Job 1, want daar wil ik toch alweer verder ook met u naartoe. Ik wil in de eerste plaats lezen vanaf vers 6 tot en met vers 12. Laten we dat doen van hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 van het boek Job, dus vanaf vers 6 tot en met vers 12. En dan willen we nog de laatste versen ook met elkaar lezen van dit hoofdstuk. Vanaf vers 6 uit de herziene Statenvertaling lees ik u dat voor. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan: waar komt hij vandaan? En de Satan antwoordde en de Heere zei: van het rondtrekken over de aarde en het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan: hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. En toen antwoordde de Satan de Heere en zei: is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen Satan: zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitstrekken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. En dan lezen we vervolgens over al het onheil dat over Job komt. En dan wil ik graag met u lezen nog de laatste verse vanaf vers 20. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Nou, de vorige keer hebben we stilgestaan bij een aantal achtergronden, hè, van het boek Job. We hebben ook even iets gezegd ook over de ongeëvenaarde schoonheid, hè, de literaire schoonheid van dit boek. Heel mooi ook om dat eens tot je te nemen. We hebben vooral ingezoomd op de priesterlijke dienst die Job vervulde, te midden van zijn gezin. En vanmorgen willen we eigenlijk stilstaan bij een hele opmerkelijke onthulling met betrekking tot de geestelijke wereld. Een wereld die God van nature voor ons fysiek oog heeft gesloten. En ik denk dat we de Heere daar eigenlijk ook alleen maar dankbaar voor mogen zijn. Want als we werkelijk die geestelijke wereld met onze fysieke ogen zouden kunnen aanschouwen, dan zou dat uitermate intimiderend zijn. Opvallend overigens dat Satan wel allerlei pogingen onderneemt om die onzienlijke wereld van zijn imperium wel zichtbaar te maken. Als je kijkt naar kinderboeken, als je kijkt ook naar allerlei spelletjes, occulte spelletjes die soms ook op scholen gespeeld worden. Als we kijken naar allerlei occulte films, dan zien we dat Satan eigenlijk bezig is om eigenlijk die onzienlijke wereld zichtbaar te maken. En die wereld moeten wij niet onderschatten. Ik heb ooit een keer meegemaakt, om maar eens een voorbeeld te geven. Toen ik nog verpleegkundige was, en dan spreek ik over meer dan 40 jaar geleden. Dat ik in de nachtdienst kwam en daar mijn collega's in een kantoor lijk bleek aantrof. Bibberend, sidderend. En wat was er gebeurd? Nou, ze hadden gekeken naar een paranormalist, zekere Uri Geller, wel eens van gehoord misschien, bekend van die lepeltjes buigen. En Uri Geller had gezegd van: neem maar eens een gloeilamp en hou die maar eens in je hand, dan zal ik hem laten branden. En nou, iedereen lachend en giechelend, en nou, ze zouden inderdaad ook een gloeilamp pakken. En ja, wat gebeurde op het moment dat, toen dat daar was, dat inderdaad iemand die zo'n gloeilamp in zijn hand vasthield, die gloeilamp ineens ging branden. En iedereen was totaal verslagen. Dat zoiets mogelijk is. Die metafysische wereld, die werkelijkheid is. De evolutietheorie wil ons natuurlijk doen geloven dat alles reduceerbaar is tot materie. Alles verklaarbaar is. Maar dat is het niet. En goed, dat hoef ik tegen jullie niet te zeggen, maar in ieder geval wel belangrijk om ons ervan te gewissen dat dus ook die geestelijke wereld een realiteit is waar we rekening mee dienen te houden, omdat inderdaad die, ja, een werkelijkheid is die, waar we zo ook zullen zien, die ja, ook vanuit de schrift ook wel degelijk ook als realiteit wordt beschreven. Het mooie is dat in het boek Job Satan en zijn strategie worden ontmaskerd. En tegelijkertijd dat we ook in het boek zien dat hem een enorme nederlaag wordt toegebracht. En daar willen we vanmorgen vooral eens bij stilstaan. En laten we maar eens lezen, nog eens vers 1. Maar we dan lezen: het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Nou, als wij hier lezen over de zonen van God, hè, die kwamen om hun opwachting te maken voor de Heere, dan denken wij misschien, hè, zonen van God, dat dat gaat over gelovigen. En inderdaad, in het Nieuwe Testament worden de gelovigen veelal ook aangeduid, hè, als de zonen van God. En dat heeft vooral te maken met erfgenaamschap. Hè. Zoon van God, hè, dat is onze positie in en door de Heer Jezus Christus. Wat vooral dus te maken heeft, hè, met ook ons erfgenaamschap. Het begrip zonen Gods, bene Elohim, zoals het Hebreeuws dat weergeeft, zijn eigenlijk altijd in het Oude Testament engelen, hemelse wezens. En we komen dat onder andere tegen, op meerdere plaatsen, Genesis 6 onder andere, maar ook in het boek Job zelf, in hoofdstuk 38, vers 7, waar ook wordt gesproken over die bene Elohim, die zonen van God, hoewel de HSV daar het vertaalt met kinderen van God, maar het zijn de zonen van God. Ben, bene, meervoudsvorm van ben, van zonen Gods. Die zich verheugden, zo kunnen we daar lezen, en jubelden bij de schepping van de aarde. De grondvesting van de aarde, zo kunnen we dat lezen. En dat deze engelen hun opwachting maakten bij de Heere, heeft vermoedelijk te maken met het feit dat God, ja, hen ter verantwoording roept op een bepaald tijdstip, waarin zij dan hun opwachting maakten voor de Heere. In Hebreeën 1 vers 4 worden engelen ook aangeduid als dienende geesten. En het opvallende is dat dus ook Satan in hun midden kwam. En dan in vers 7, daar lezen we: toen zeiden de Heere tegen de Satan: waar komt hij vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei: van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Ik denk dat we hier eigenlijk al meteen een hele belangrijke informatie krijgen over Satan zelf. Rondtrekken en rondwandelen, zo beschrijft hij zijn gang over de aarde. En ik denk dat we daaruit mogen concluderen dat Satan dus plaatsgebonden is. Dat hij niet zoals God alomtegenwoordig is, maar plaatsgebonden is. Hij trekt de aarde over. Wat overigens niet wil zeggen dat Satan niet een grote legermacht tot zijn beschikking heeft. Bijvoorbeeld in Daniël 10 vers 10, daar lezen wij over de vorst van Perzië en over de vorst van Griekenland. En dan blijken dat hemelse vorsten te zijn, engelvorsten te zijn, die dus de controle hebben over zo'n specifiek gebied. In dit geval dus Perzië en Griekenland. Belangrijke informatie, want ongetwijfeld zullen ook andere gebieden onder controle staan van zo'n engelvorst. Wel, als wij natuurlijk als gelovigen, en dat is mooi, we hebben gisteren een studieochtend gehad met broeders die zich aan het voorbereiden zijn om ook te mogen spreken, ook in de gemeente. En onze broeder Rens, die had het over Efeze 6, een hele mooie studie heeft hij daarover gegeven, hè, over de geestelijke wapenrusting. We hebben inderdaad ook stilgestaan bij wat Paulus daar zegt, hè, in Efeze 6. Als hij zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar we hebben de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is vaker gezien dat dat Paulus hier niet spreekt over onze geestelijke strijd tegen het vlees, hè, tegen die oude mens, want we worden geacht om die oude mens voor dood te beschouwen. We zijn met Christus gekruisigd, die oude mens is weggedaan. We hebben een nieuw leven in Christus ontvangen. Daar gaat het om dat we in dat overwinningsleven staan. Maar dat betekent vervolgens ook dat als wij onze positie kennen als burgers van een rijk in de hemelen, zoals Paulus dat omschrijft in Filippenzen 3 vers 20, dat we dus ook te maken hebben ook met die geestelijke werkelijkheid van die geestelijke wereld. Overheden, machten, wereldbeheersers. Maar dan staat er iets bij, waar je bijna overheen zou lezen, van de duisternis van dit tijdperk. Hier staat in het Grieks, deze aion. En dat geeft eigenlijk al aan dat dus Satans imperium tijdgebonden is. We zullen daar straks nog wel iets meer over zeggen. Satan zelf is plaatsgebonden, maar zijn imperium is tijdelijk. Het is ook, hij wordt ook genoemd de God van deze eeuw, van deze aion. Er zal straks een tijd gaan komen dat Satan gebonden zal zijn. En dan denken we met name over onze studie, onze Bijbelstudie, voor de volgende keer waar we het zullen hebben over het Messiaanse Rijk. Die duizend jaar waarin Christus op een bijzondere wijze op aarde zal heersen en Satan dan ook in die tijd gebonden zal zijn. Dat neemt dus niet weg dat we vandaag aan de dag nog altijd te maken hebben met die overheden, met die machten en met die wereldbeheersers. En dan is het eigenlijk heel mooi als we kijken naar vers 8, hoe de Heere spreekt over Job. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job, want er is niemand op de aarde zo als hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. De Heere spreekt heel uitdrukkelijk over mijn dienaar Job. En hij spreekt daar als het ware met trots over, tegen Satan. Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Daar is opvallend dat elke keer als God spreekt over Job, Het zij met Satan of het zij met de vrienden van Job, dat hij altijd spreekt over mijn dienaar Job. Zoals de Heere bijvoorbeeld ook spreekt over mijn dienaar, als hij het heeft over Abraham, als hij het heeft over Mozes, als hij het heeft over David, als hij het heeft over Jesaja, als hij het heeft over Israël als volk, mijn dienaar. En natuurlijk bovenal, als hij het heeft over ja, de dienaar, met een hoofdletter, de knecht des Heeren, die de wil van God heeft volbracht door zijn verzoenend lijden en sterven. Mijn dienaar Job, dat wil dus zeggen dat Job een bepaalde dienst te vervullen had, een bepaalde taak te vervullen had. En wat mij dan zo opvalt is dat we niet een hele lijst krijgen van waar dan die taken van Job uit bestonden of iets dergelijks, maar dat het vooral een beschrijving is van hoe Job in het leven stond. Want, zegt de Heere, er is niemand op de aarde, moet je voorstellen, zo vroom en oprecht als hij. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Er was niemand wiens Jobs gelijke was. De vorige keer ook al gezien dat Job in zekere opzichten ook een type is van de Heer Jezus Christus. Job die op een bijzondere wijze God diende. En met een bijzondere gesteldheid van zijn hart. Mooi ook trouwens te lezen wat Elifas, een van de vrienden van Job, over Job zegt. Je kunt dat lezen in Job 4, vers 3 en 4. En daar zegt Elifas, zie tegen Job, je hebt velen onderwezen. Je hebt slappe handen versterkt. Je woorden hebben degene die struikelde opgericht en knikkende knieën heb je sterk gemaakt. Job moet dus ook inderdaad ook als een bijzonder mens ook bekendheid genoten hebben. Niet alleen als de rijke man, de invloedrijke man, maar ook in zijn onderwijs die hij gegeven heeft. En ook hoe hij dus ook oog gehad heeft voor het zwakke. Hij heeft de slappe handen versterkt en je hebt met je woorden degene die struikelde opgericht. Prachtig voorbeeld is Job ook voor ons, ook als gemeenteleden ten opzichte van elkaar. Hoe we elkaar soms mogen onderwijzen, maar hoe we ook elkaars slappe handen soms, die niet meer tot handelen in staat misschien zijn, ook weer mogen versterken. Dat we elkaar ook mogen bemoedigen. En dat als sommigen dreigen te struikelen in ons midden, dat we ze mogen oprichten. En dat is wat Job deed. En de knikkende knieën heb je sterk gemaakt. Het is heel opmerkelijk dat we heel veel dingen vanuit het boek Job, ook basiswaarheden, ook weer in andere Bijbelboeken terugvinden. Als je denkt aan die knikkende knieën, dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan wat de Hebreeën schrijver zegt, in Hebreeën 12, hef daarom de slappe handen op en sterk de knikkende knieën. Het lijkt wel alsof de apostel dat regelrecht uit dit boek Job heeft opgetekend. Job was dus rijk, aanzienlijker dan alle mensen van het oosten, zo kunnen we lezen in vers 3. Maar Job was geen Dagobert Duck, om zo maar te zeggen. Job was niet alleen maar bezig met de vermeerdering van zijn eigen rijkdom, zo kunnen we opmaken. En ook daar sluit de apostel Paulus op een prachtige manier bij aan in 1 Timotheus 6 vers 17. Als hij zegt, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. We mogen dus inderdaad van die rijkdom genieten. Als we dat maar doen als goede rentmeesters. Als we ook weten om ook van die rijkdom ook anderen daarin te laten delen. Maar tegelijkertijd ook dat we, ja, dat we ook niet onze hoop gevestigd houden, hè, op die rijkdom. Het valt mij op hoe de loftrompet gestoken wordt momenteel, hè, over hoe goed het gaat met de economie. Hè, en dat het in jaren eigenlijk zo'n laag werkeloosheidscijfer is geweest. Hè. Maar het mag ook duidelijk zijn dat dat eigenlijk maar tijdelijk situaties zijn die zomaar ineens weer kunnen plaatsmaken voor een enorme recessie. En ik denk dat Job eigenlijk wat dat betreft ons ook een geweldig voorbeeld geeft. Job die zich niet heeft vastgeklampt aan die rijkdom, aan dat aanzien, maar zo blijkt uiteindelijk dat hij zijn hoop gevestigd heeft op de levende God. En dat wordt niet alleen opgemerkt door bijvoorbeeld een Elifas, waar we net over hadden. Maar dat wordt ook opgemerkt in die onzienlijke wereld, in die hemelse gewesten. En ik denk dat dat ook een belangrijke les voor ons is. Paulus zegt in 1 Korinthe 3 vers 3 dat wij een brief van Christus zijn. Ik denk wel eens dat wij vaak de enige geschreven document zijn van God, wat de wereld om ons heen kent. Veel mensen hebben wel een Bijbel op de boekenplank, maar lezen er niet in. Of geven daar geen aandacht aan. Wij mogen een levende brief van Christus zijn. Maar dat zijn we natuurlijk niet alleen voor de zienlijke wereld, dat zijn wij ook voor de onzienlijke wereld. Paulus zegt in Efeze 3 vers 10, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. We hebben als gemeente niet alleen een boodschap voor de wereld om ons heen, maar kennelijk wordt er ook vanuit die hemelse gewesten, vanuit die onzienlijke wereld op ons toegezien. Die overheden en die machten, zegt Paulus, die herkennen als het goed is in die gemeente iets van die veelkleurige wijsheid van God. En zo zijn er heel wat meer schriftplaatsen die ik zou kunnen noemen, maar ik beperk me nog even tot Efeze 3 vers 10 en ook de brief van Petrus, als hij zegt in 1 Petrus 1 vers 12, als hij spreekt over het evangelie, en dan zegt hij dingen waarin engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Mooi is dat, hè? Toen ik dat zo las, dacht ik even, zijn wij ook begeerig om ons daarin te verdiepen? Hè? Dat onderwijs vanuit dat woord, dat evangelie. Hoe dan ook, engelen zijn wel begeerig om zich daarin te verdiepen. En dan denk ik dat zij niet alleen begeerig zijn om zich in de leer te verdiepen, maar ik denk ook dat zij begeerig zijn om zich in het leven dat uit die leer zou moeten voortkomen, zich te verdiepen. Hoe die leer, hoe dat onderwijs zich vertaalt in het leven van alle dag van Gods kinderen. Wel nu, om er even terug te komen bij wat wij kunnen leren uit dit gedeelte over Satan is, in de eerste plaats hebben we gezien dus dat hij niet alomtegenwoordig is. Maar wat ook blijkt is dat hij niet alwetend is. Laten we maar eens kijken, vers 9. Toen antwoordde de Satan de Heere en hij zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar, steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, dat is een woordje wat nog eens extra accent geeft aan datgene wat je beleidt. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Dat is zoals Satan eigenlijk Job beoordeelde. Met andere woorden, Het feit dat Job God vreesde, was niet vanuit zijn hartgesteldheid, was niet vanuit zijn oprechte liefde jegens God. Maar het was puur uit winstoogmerk. En we zien dus dat Satan hier een enorme misrekening maakt. Satan heeft uiteindelijk geen weet, zo moeten we hieruit constateren, wat er feitelijk omgaat in het hart van de mens. En ik denk dat dat wel geruststellend mag zijn. Hij probeert ons te verleiden op allerlei manieren. Hij heeft inmiddels natuurlijk 6000 jaar ervaring, dus wat dat betreft weet hij hoe de mens in elkaar steekt. Maar uiteindelijk maakt hij hier een misrekening. Weet hij eigenlijk niet de ware gesteldheid van het hart van Job. En ik denk dat dat overigens ook voor onze goede les is. Wij zijn ook nog wel eens geneigd om elkaar te beoordelen. En daar kunnen wij ook misrekening in maken. Elkaars motieven beoordelen, denken dat te kunnen. Maar dat kunnen we niet. En dat is eigenlijk ook wat we ook verder ook, en daar hopen we de volgende keer ook bij stil te staan, ook eigenlijk mank gaat bij al die debatten die vrienden van Job met hem voeren. Zij denken ook wel een oorzaak en gevolg te kennen van het lijden dat hem ondergaat. Er moet wel iets mis zijn in het leven van Job, want anders zou hem dat niet zijn overkomen. Een totale misrekening. En nogmaals, ik denk ook voor u, voor mij, voor jou, dat dat ook een belangrijke les bevat. Wel, Satan zijn naam betekent tegenstander of lasteraar of aanklager. En dat komen we natuurlijk ook elders in de schrift tegen. Hè? Bijvoorbeeld in Openbaring 12 vers 10 waar hij wordt genoemd de aanklager der broeders die hen dag en nacht aanklagen voor God. Dag en nacht. Hè? Ik weet niet hoe het jou vergaat, u vergaat, maar het zijn vaak inderdaad die nachten, hè, als je niet kan slapen. Dat je ineens zo een enorme strijd kan ervaren. Dag en nacht is hij actief. In Zacharia 3, en dat is misschien een gedeelte wat goed zou zijn om nog eens thuis ook te lezen, daar lezen wij over het vierde visioen dat Zacharia mag krijgen, de profeet. En hij ziet dan de hoge priester in dat visioen, Joshua, voor het aangezicht van de engel des Heren staan, en er staat er, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Nou, daar heb je weer die aanklager, die er meteen bij is. En als je dan verder leest, is het eigenlijk heel mooi, hè, dat Satan door God wordt bestraft. En dat er dan zo mooi is, wat er dan staat, dat Joshua eigenlijk als een brandhout uit het vuur wordt weggerukt. En dan worden die vuile klederen, die mag hij uitdoen en hij mag die verwisselen voor prachtige kleding. En ik zie hier zo die tekenen van brood en wijn naast me staan. We gaan dat straks ook vieren. Wij zijn ook zo'n brandhout. Maar we zijn uit het vuur gerukt. Is dat niet prachtig? Omdat er één is geweest die volledige toren van God op zich heeft genomen. Die werkelijk zelf voor ons dat brandhout wilde zijn, om zo te zeggen. En wij zijn in hem. Dat God inderdaad die toren over zijn zoon heeft laten komen. En wat bijzonder is het eigenlijk, als een stuk hout werkelijk is opgebrand, dan is het ook opgebrand. Dan bestaat er niet zoiets als nog een tweede mogelijkheid om aan de vlammen van het vuur prijsgegeven te worden. Het is eens en voor altijd volbracht. God heeft het volbracht in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, op wie de volledige toren van God is uitgewoed. Voor degene inderdaad die ook hem als hun verlosser en zaligmaker hebben mogen leren kennen. Wel, Satan is niet alomtegenwoordig, hebben we gezien. Hij is niet alwetend. En hij is ook niet almachtig. Want zonder Gods toestemming kan hij niet de hand slaan aan Job. Maar God geeft hem daar wel de gelegenheid toe. In vers 12 lezen wij: de Heere zei tegen de Satan: zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitstrekken. En laten we maar heel eerlijk zijn, we vinden best wel moeilijk wat er dan volgt. Want het is nogal niet wat. Als het gaat om de bezittingen van Job, die worden weggevaagd. Nou ja. Maar als je dan ook nog bedenkt dat ook zijn kinderen het leven hebben moeten laten en ook zijn slaven. Laten we maar heel eerlijk zijn, dan vinden we dat best ook een heel moeilijk gedeelte in dit boek van Job. Tegelijkertijd, wat bij mij dan ook bovenkomt, is de gedachte: hoe zijn zij de eeuwigheid ingegaan, deze kinderen en deze slaven? Ik denk dat dat een kernvraag is waar God alleen antwoord op kan geven. Als het gaat om de kinderen van Job, dan mogen we weten dat, we hebben de vorige keer gezien, dat Job elke ochtend een offer bracht voor zijn gezin. Een dierlijk offer natuurlijk nog in die tijd, wat in feite eigenlijk een prachtig schaduwbeeld was van het offer dat komen zou. Want als dat offer van Christus niet gekomen zou zijn, zouden al die offerdieren eigenlijk zinloos zijn geweest. Alles sprak over dat ene offer, dat lam Gods, dat de zonde der wereld zou wegnemen. Het tweede, daar dacht ik de vorige keer ook al even bij stilgestaan, is dat God rechtvaardig is. En dat is misschien ook iets wat we ook gewoon ook moeten erkennen, moeten geloven, moeten aanvaarden, omdat God dat zegt in zijn woord. God is rechtvaardig in zijn oordelen. God is rechtvaardig in datgene wat hij doet. In Psalm 119 staat het zo mooi, vers 75, en waar de psalmist zegt: ik weet, Heere, ik weet dat uw oordelen rechtvaardig zijn en dat u mij in uw trouw verdrukt hebt. De psalmist voelt dat niet, zegt hij. De psalmist kon dat ook niet beredeneren. Maar hij wist het wel. Gods oordelen zijn rechtvaardig. En dan staat er heel bijzonder: en u hebt mij in uw trouw verdrukt. Er staat niet: u hebt mij verdrukt. Maar er staat: u heeft mij in uw trouw verdrukt. En ja, als wij dat lezen, dan hebben wij al snel het gevoel dat trouw en verdrukking elkaar tegenspreken. Hoe kan nou een God die trouw is, tegelijkertijd ook verdrukken? Maar ik denk als Paulus daar een antwoord opgeeft in 1 Korinthe 10, vers 13, dat hij alle waarschijnlijkheid ook dat boek Job ook in gedachten gehad moet hebben. Als daar staat, 1 Korinthe 10 vers 13, en God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. De psalmist zegt: u hebt mij in uw trouw verdrukt. En Paulus neemt dat woord trouw weer mee en zegt: en God is getrouw. En waarin openbaart dan die trouw van God zich aan zijn kinderen? Wel, omdat God u niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar dat hij met de verzoeking ook de uitkomst zult geven om die te kunnen doorstaan. Nou, dat is eigenlijk in een notendop wat het boek Job, of een van de grote waarheden die we ook in het boek Job ook onthuld vinden. Dan is er het derde, en daar hebben we de vorige keer ook al even bij stilgestaan, dat Job wist dat er een verlosser is. Job 19 vers 25, daar staat, hè, ik echter weet, hè, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. Job 19 vers 25. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Weet je, het mooie is dat er feitelijk staat dat mijn losser leeft. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou ja, het gaat er niet om wat ik daarmee wil zeggen, maar wat de Bijbel daarmee wil zeggen. Het gaat hier om het woordje Goel. De Heere is inderdaad de verlosser, maar hij is ook de losser. Dat wil zeggen, hij is degene die een losprijs betaalt om die verlossing tot stand te brengen. En dat is natuurlijk een geweldige kennis die Job gehad moet hebben. Waaruit hij zijn, wat de bronnen waren voor zijn kennis, we hebben gezien, hè, het is een bijzonder oud boek, wellicht het oudste boek van de Bijbel. Maar Job heeft dus een bepaalde kennis gehad, die zo cruciaal is, dat hij wist, ja, hij zegt niet, de losser leeft, maar hij zegt, mijn losser leeft. En hij verbindt die losser met zichzelf. Hij verbindt die losser met zijn eigen situatie. De losser. Zoals Boas de losser was van Rut. Daarvoor een prijs betalen. En zoals ook de Heer Jezus de prijs betaald heeft, Jesaja 55. De straf, zegt Jesaja, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan als alles Job is afgenomen, dan lezen we in vers 20, toen scheurde Job zijn bovenkleed en schoor zijn hoofd en viel op de aarde. Een typische Oosterse uitdrukking van rouw. Maar er staat nog iets bij. Het zijn vaak die kleine woordjes die eigenlijk zo'n prachtige licht werpen, hè, op wat er feitelijk gebeurt met Job. Want daar staat dan vervolgens, hè, hij viel op de aarde en hij boog zich neer. Voor wie boog Job zich neer? Wel, het mag duidelijk zijn, Job boog zich neer voor de Heere. En dan zegt Job in vers 21 en 22, hij zeide, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. En Paulus sluit daarbij aan, als hij schrijft aan Timotheus, 1 Timotheus 6 vers 7, als het gaat om onze aardse goederen, want wij hebben niets de wereld ingedragen en het is ook duidelijk dat wij daar ook niets kunnen uitdragen. Het zijn gewoon de woorden van Job, zie je? Hoe essentieel dit boek Job is. De grote waarheden die in dit boek worden onthuld. En dan vervolgens zegt hij, de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen en de naam van de Heer zij geloofd. En vervolgens lezen we dan, in dit alles zondigde Job niet en hij schreef God niets ongerijmds toe. Job was niet verbitterd. Job mat Gods goedheid niet af aan datgene wat hij in zijn leven ervoer. Hij wist, zoals de psalmist wist, dat Gods oordelen rechtvaardig zijn. Dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. Dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En daarom mogen we lezen dat Job ook inderdaad God niets ongerijmds toeschreef. Job zondigde niet. Maar zij zelfs de naam des Heren zij gelooft. Job die zich buigt voor de naam, voor de Heere, letterlijk denk ik, maar ook geestelijk. En de Heere belijdt als de naam van de Heere, zijn wezen daarmee eigenlijk aanroept. De naam van de Heere zij geprezen. Wel, een mooie belijdenis, hè? De Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, heeft de Heere ook genomen? Vraag om misschien ook eens voor jezelf eens bij stil te staan. Ik denk dat de vraag, of de antwoord op die vraag eigenlijk veel complexer is dan dat we zo bedenken. De Heer heeft inderdaad gegeven. Heeft de Heer ook genomen? Job spreekt deze dingen uit, niet wetende wat wij weten. Namelijk wat daar in die hemelse gewesten zich heeft afgespeeld. En ik denk dat we moeten constateren dat... Ja, die vraag, of dat, die opmerking van Job eigenlijk toch wel wat arbitrair is. Van, heeft God inderdaad genomen? Eigenlijk moeten we zeggen dat God de ketting waar Satan aan vastgebonden zit, heeft laten vieren. Maar wel met een speciaal doel. Niet om Job iets te misgunnen, niet om Job iets te ontnemen. Maar in feite om Satan een smadelijke nederlaag toe te brengen. Eigenlijk moet je zien, het boek Job, de gebeurtenissen die zich daar afspelen in het licht van Genesis 3 vers 15. De belofte die de Heere geeft, eigenlijk de woorden die hij spreekt tot de slang. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. En dat is eigenlijk hier al een, ja, de voorbode van dat moment dat straks zal gaan gebeuren. Satan die hier eigenlijk openlijk, in het boek Job, wat zijn strategie betreft, openlijk wordt tentoongesteld. En tegelijkertijd ook, dat we ook zien dat Satan niet alomtegenwoordig is. Satan niet alwetend is. Satan niet almachtig is. En dat zijn dagen zijn geteld. Ik weet, mijn verlosser leeft. En die triomf mogen we straks met elkaar vieren door de tekenen van brood en wijn. Het is altijd heel bijzonder dat Paulus zegt in 1 Korinthe 11, hè, want zo dikwijls gij dit brood eten en deze beker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. We verkondigen met elkaar de dood van de Heere in die tekenen van brood en wijn. Ze zijn de basis van onze verlossing. Maar zegt Paulus erbij, totdat hij komt. En dat is de geweldige overwinnaar. Want hij die de dood is opgestaan, is opgestaan. Is ten hemel gevaren. Heeft de dood overwonnen. En zijn komst mogen wij verwachten. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.